In Marcus 13 waren wij inmiddels al terechtgekomen in de, nou ja, in de reden over de laatste dingen, want zo heet hij elders. In de tweede bergreden, zo wordt hij elders genoemd, niet in de Bijbel, maar daarbuiten, en de berg was de Olijfberg. Vandaag ga ik weer snel terug naar Marcus, waar we inmiddels al terecht waren in vers 13, en waarvan ik waarschijnlijk gezegd heb dat we dezelfde gelegenheid, dat wil zeggen de gelegenheid waarbij de Heer het oordeel over Jeruzalem aankondigt en spreekt over zijn toekomst, de toekomst van de Zoon des Mensen, dat we diezelfde gelegenheid vermeld vinden in Matthäus 24 en 25, dat is zeer uitgebreid, en ook tot op zekere hoogte in Lucas 21. En dit gedeelte komt het meest overeen met Matthäus 24 en 25, al is het dan hier feitelijk veel korter. Het is nog tamelijk uitgebreid, als je mij vraagt, maar het is veel korter dan in het Matthäus-evangelie. Er is echt een belangrijk verschil met de uiteenzetting, zoals vermeld in Lucas 21, maar daar kom ik straks wel op. Het gedeelte van vers 1 tot en met vers 13 hebben wij min of meer besproken, want daarin vinden wij inderdaad min of meer een beschrijving door de Heer van de tijd die nu zou aanbreken. De vraag was, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken wanneer deze dingen al volleindigd zullen worden? Dat is uiteindelijk de vraag naar de wederkomst van Christus. Dat blijkt in elk geval uit parallele schrift gedeeld in Matthäus 24. Daar staat bovendien ook, wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion. En uit het antwoord blijkt dat inderdaad over hetzelfde gaat. Alleen we krijgen een aanvankelijk antwoord tot en met vers 13 in elk geval, waarin in algemene termen de kenmerken van onze tijd beschreven worden, van de tijd vanaf, laten we zeggen, deze dagen. Strikt genomen vanaf de opstanding van Christus, maar we kijken niet om een week, hè. Vanaf, laten we zeggen, de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En dat ziet er niet best uit, want het zou gekenmerkt worden door volkeren die tegen elkaar opstaan, door hongersnoden, door aardbevingen, door beroerten, waarvan dan staat in vers 8, dat is niet het teken van het naderend einde, ze zijn een beginsel der smarten. Dat het niet te min kenmerken zijn van de eindtijd, dat is zo, maar die eindtijd begint nou eenmaal naar Bijbelse maatstaven, en volgens Bijbelse gebruik van de term, hier. Dat wil zeggen officieel vanaf de opstanding van Christus. Dus als je zegt het is kenmerkend voor de eindtijd, zeg ik ja, dat is zo. Maar dat was het dus 2000 jaar geleden ook, nou ja, bijna 2000 jaar geleden, denk ik, maar vooruit. Het is de algemene beschrijving van, laten we zeggen, de christelijke jaartelling. Want zo heet dat achteraf. Zij zullen u overleveren in de raadsvergadering, in de synagoge. Gij zult geslagen worden voor de stad, als een koning zult gij gesteld worden om mijnentwil. Hun tot de getuigenis, van, dat is vers 9. Het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Dat is zo vanaf de dagen van de Heer Jezus zeker. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar wat ik in mijn Bijbel lees, is dat dat inderdaad gebeurd is meteen in die eerste generatie. Hè. Het was ook min of meer de persoonlijke opdracht, niet hier, maar elders, de persoonlijke opdracht aan de apostelen. En die hebben die opdracht ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dat men dat in het algemeen niet gelooft, komt omdat men op een of andere wijze een veel te lage, te kleine dunk heeft van de wereld in die dagen. Hoe dat toch komt, ik denk dat het evolutiegedachten zijn. En ook bovendien afkomstig, denk ik, aan wat wij op school aan vaderlandse geschiedenis hebben moeten leren. Want in die dagen, zal ik maar zeggen, dat was omstreeks het jaar nul. Toch? Of was het was 30 na Christus vooruit dan, of hoeveel het maar was, leren wij dat de Batavieren ons land inkwamen en wij begrepen daaruit dat er daarvoor nooit iemand was. In dit land, toen kwamen de Batavieren met een schortje om en een knuppel in de hand, kwamen ze op een vlot de Rijn afzakken. Of bij Lobit, kwamen bij Lobit in ons land. Dat wisten ze dan heel precies. Ze kwamen bij Lobit in ons land. Ik heb me altijd afgevraagd, wie heeft Lobit dan gebouwd? Maar, Nou, er lag nog veel meer, broeder. Ja, er lag nog veel meer. Je kan het trouwens nalezen, 50 jaar daarvoor, voor Christus. Dus dat is 80 jaar voor de Batavieren. Nou, laat maar zitten. In de dagen van, toen kwam Julius Caesar hier nogal in de buurt. En die heeft de bevolking hier beschreven trouwens. Want die was bezig met heel Gallië te veroveren. Ja. En die heeft dat allemaal beschreven enzovoort. En het was allemaal niet nieuw. Het was tamelijk bevolkt. Ik moet eerlijk zeggen, boven de rivieren niet zo heel erg. Maar onder de rivieren wissenwerachtig wel. Hè? Nou ja. Maar we denken dat daarvoor niks was. En dat hier wilden woonden enzovoort. Wat een dwaasheid is dat toch allemaal. Hè? Het was een flink bevolkte, niet zo overbevolkt als nu, laten we het zo zeggen. Maar er werd wat afgereisd over de wereld in die dagen. En die was bekend ook, de wereld. Inclusief wat we later opnieuw hebben moeten laten ontdekken. Laten we zeggen door Columbus en Abel Tasman. En wie waren die lui ook alweer? Magellaan, Magellaas? Ik weet nooit hoe je dat moet uitspreken. En schrijven, hè? Ja, dat weet ik, maar wij leerden Magellaan. En dat klopt, want het staat ook in de boeken. Maar hij heet helemaal niet zo. Maar het doet er nou ook weinig toe, hè. Wij wilden het toen nog navragen, maar hij kwam van zijn eigen reis niet terug. Dus het is wat lastig. Maar vooruit, hè. Er moest opnieuw uitgevonden worden, om zo te zeggen. Maar dat komt omdat we het allemaal vergeten waren, hè. Maar er is toen in de hele wereld het evangelie gepredikt. Ik geloof dat inderdaad letterlijk. Het is namelijk niet onmogelijk in de eerste plaats. En aan de andere kant, de Bijbel zegt dat het zo is. Dus dat is gebeurd. Maar goed, doch wanneer zij u leiden zullen, vers 11, om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenkt het niet, maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Maak je geen zorgen, zei de Heer, tot de... In ieder geval tot deze 12. En de ene broeder, de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hem doden. Dat is allemaal gebeurd. Niet alleen in de christenvervolging door de Romeinen, maar ook in de christenvervolging door de Romeinen. Nou ja, en ook in de christenvervolging onder de protestanten onderling, overigens. Dat is allemaal gebeurd. En ik denk dat het tot vandaag nog gebeurt. En gij zult gehaat worden van allen, om mijns naams wil. Dat is zeker tot vandaag het geval. Maar wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Hadden we het daar al over of niet? Weet ik niet meer. Je zou je moeten afvragen, waarin zou men moeten volharden om zalig te worden? En het antwoord is niet moeilijk, men zou volharden in het geloof. In zekere zin, geloof bergt de betekenis van volharden al in zich. Namelijk van trouw zijn. En volharden is iets zwaarder uitgedrukt, dan is het hard. Dat wil zeggen, dan is het moeilijk. Ook in moeilijke omstandigheden. Het is gewoon een sterker woord. En zalig worden zou men onder verstaan, niet maar dat men wedergeboren wordt of iets dergelijks, maar zou men onder verstaan alle zegeningen die de Heer zou geven. Dat wil zeggen, niet alleen naar de geest, maar ook naar de ziel en naar het lichaam. Dat wil zeggen, niet alleen eeuwig leven zal men ontvangen, maar ook loon. Maar dat hangt rechtstreeks samen met trouw aan hem, met volharding dus, in het geloof. Want hoe dan ook, de zaligheid is uit het geloof. Goed. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Er staan verwijzingen onder. Ga nou de verwijzingen meelezen. Naar Openbaring 2 vers 7 en Openbaring 2 vers 10. Ik weet niet waarom die alleen, want die brieven, dat zijn die zeven brieven in Openbaring. Die eindigen allemaal ongeveer met maar wie volhardt of zo. Nou ja, wie overwint staat er dan, hè. Maar allemaal woorden met dezelfde strekking. Ze eindigen allemaal min of meer zo. Een belofte voor degene die trouw blijft. En dus overwint of volhardt of standvastig blijft. Of hoe dat maar heten mag. Dat is wat ons beloofd is. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Tot wanneer? Nou ja, totdat al deze dingen voleindigd zullen worden uit vers 4... Had ik hem gelezen in Matthäus 24, want er staat precies hetzelfde. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Dan zou mijn antwoord geweest zijn, tot het einde der eeuw. Want daar ging het over. Wat zal het teken zijn van het einde der eeuw? En daarna, wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Dan weet je het einde waarvan. Je kunt natuurlijk ook gewoon vaststellen dat einde kan betekenen het doel. Tot het doel toe. En dan is weer de vraag, wat is dat doel dan? En dat heb ik net gezegd. Dat we verheerlijkt zouden worden met Christus. En met hem zouden erven, dit koninkrijk zouden erven, om zo te zeggen. Maar daarvoor zou men wel aan hem trouw zijn. Zou men niet alleen door geloof wedergeboren worden, maar ook uit het geloof leven, heet dat. Goed. Maar dat was een wat algemene beschrijving van de tijd tot aan de, nou ja, tot aan de openbaring van het koninkrijk van Christus feitelijk, want daar gaat het over, hè. Maar vanaf vers 14 wordt het specifiek. Dat wil zeggen, vanaf vers 14 krijgen wij een wat nauwkeuriger verwijzing, in het bijzonder naar tekenen, kenmerken, om zo te zeggen. Gelegenheden kan ook. Die gepaard gaan met de wederkomst van Christus. Die er ook rechtstreeks verband mee houden. En die er, laten we zeggen, tamelijk kort aan vooraf gaan. Zodat je weet hoe laat het is op Gods klok. Hè? En dat is vanaf vers 14. Wanneer gij dan zult zien. Dat woord dan wijst altijd terug, hè? Dat wil zeggen, het wijst wel eventueel naar de toekomst, maar het hangt samen met een verleden. En met het verleden hier is gewoon nog steeds de vraag uit vers 4. Hier wordt als het ware opnieuw een antwoord gegeven op de vraag, welk is het teken wanneer deze dingen alle volleindigd zullen worden? Met bijzondere verwijzing naar de ondergang van Jeruzalem, want dat stond in de voorgaande verzen. Maar u wordt geacht te weten dat de verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk, dat wil zeggen de laatste verwoesting van Jeruzalem, plaatsvindt ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël. En via een ander schriftgedeelte, ter gelegenheid van de verschijning van de Heer, die namelijk dan zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Kortom, dat is wederkomst van Christus. Gespecificeerd tot één specifieke dag. En dan weer in het bijzonder in relatie tot het Joodse volk. Daar kom ik zo op. Ik moet wel, want er staat wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort. Ik doe net of u dit allemaal wel ongeveer weet, hè. Dat moet ik wel, want anders zijn we de eerste maanden, zijn we met de rest van dit hoofdstuk bezig. Zit weinig anders op. Dat was mijn plan niet. Maar bovendien, als u deze materie ongeveer kent, dan weet u waarschijnlijk ook dat in Matthäus 24, waar dezezelfde uitdrukkingen staan, waar diezelfde structuur gevonden wordt, eerst een algemeen antwoord op de vraag en dan een specifieke. Dat is een, ik weet niet welk vers het is uit mijn hoofd. Het zal wel vers 15 wezen, denk ik. Is dat zo? Ja, Matthäus 24 vers 15. Daar staat hetzelfde, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is. door Daniël de profeet, daar staan dezelfde woorden in een iets andere volgorde, maar het is volstrekt hetzelfde als in Marcus. En alleen in Matthäus staat er, staande in de heilige plaats. En in Marcus 12 staat, staande waar het niet behoort. Zodat je meteen in de eerste plaats moet constateren dat de uitdrukking staande niet terugslaat op Daniël, maar op de gruwel der verwoesting. Ja, daar moet je soms op wijzen, broeder, dat is echt waar. He? Waarvan gesproken is door Daniël de profeet staande in de heilige plaats. Als je de verkeerde vraag stelt, krijg je het verkeerde antwoord. Als je namelijk de vraag stelt, waar stond de profeet? Heb je de hele kluit belazerd. Ja, zo heet dat in gewoon Nederlands. In de herziene statenvertaling, dan zou ik maar zeggen. Hè? Dan heb je, daar staan allemaal op het verkeerde been. Wat gaat niet over Daniël. Die stond trouwens sowieso niet in de heilige plaats, die was in Babel. En zo heilig is de plaats Babel nou eenmaal niet, hè. Het gaat over de gruwel der verwoesting. Die zou staan in de heilige plaats. Bovendien zou je begrijpen dat de heilige plaats terugverwijst naar Jeruzalem. Maar in het bijzonder ook naar Daniël 9 vanaf vers 24. Kom ik zo. En de gruwel der verwoesting, dat gaan we even langzaam doen. Gruwel zoeken we op, heel de Bijbel door. En dan komen we vanzelf tot de conclusie. Nee, dat doet u in je eigen tijd, maar ik doe het in gedachten. Dan zoek je gruwel op, heel de Bijbel. Ik heb dat gedaan, natuurlijk. Gruwel, heel de Bijbel door opzoeken. Dan vind je vanzelf dat het de aanduiding is van afgoderij in het algemeen. En meer specifiek van een afgodsbeeld. Een beeld dat namelijk afgoderij in het algemeen voorstelt. Een gruwel, het is de Heer een gruwel. Doe uw gruwelen van mij weg. Ze hebben mij tot jaloersheid verwekt door hun gruwelen. Wat is dan een gruwel? Het gaat echt niet over het een of andere recept, zal ik maar zeggen. Hè? Nee. Nou ja, bijvoorbeeld, weet je veel. Het gaat over afgoderij, een afgodsbeeld. En der verwoesting, daar moet je helaas het woord verwoesting overal opzoeken. Er komt namelijk nogal veel voor, daarom zei ik helaas. Maar dan kom je vanzelf terecht, eveneens in Daniël 9, waar het woord verwoesting, verwoester, verwoesten, hoe men het maar vertalen wil, enige malen achtereen gebruikt wordt. En daarna lees je waarvan door de profeet Daniël gesproken is, zodat je dan dringend toch langzamerhand naar Daniël toe moet. Naar Daniël 9 namelijk. Maar ik lees eerst nog even dit vers verder. In de eerste plaats moet ik erop wijzen dat Daniël profeet genoemd wordt. Dat is opmerkelijk, omdat Daniël in de Joodse kanon, want zo heet zo'n ding, hè, een kanon, de Joodse kanon, niet gerubriceerd is geworden bij de profeten. Laat staan bij de grote profeten, zoals bij ons. Hè? Wij kennen 4 grote profeten, toch? Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Rekenen wij tot de grote profeten. Zij rekenen hem niet eens tot de profeten. Ze hebben hem gerubriceerd onder de historische boeken. Wat maakt mij het uit waar het staat, maar de Heer zegt uitdrukkelijk, Daniël is een profeet. Let daarop. Net zo nadrukkelijk als dat Petrus op de Pinksterdag zei, David was een profeet. En dat plaatst ook zijn escapades, maar ook alles wat hij gedaan heeft feitelijk, toch wel in een zeer bijzonder daglicht. Niet hij profeteerde voor de gelegenheid. Hij was een profeet. Dat wil zeggen, alles wat hij deed, althans voor zover vermeld in de Bijbel, heeft dus zo zonder meer profetische betekenis. Of het bij ons ethisch door de beugel kan, door onze ethische beugel kan, ja, dat weet ik niet. Hè? Daar heb ik ook geen boodschap aan eigenlijk. Goed. Daniel dus een profeet. Daarna staat er ook nog uitdrukkelijk die het leest, die merken daarop. Met andere woorden, we worden opgeroepen om daadwerkelijk het schriftgedeelte op te zoeken en erop te merken. Dat wil zeggen, er aandacht aan te geven. En opmerken heeft eigenlijk de betekenis van wat sommigen onder ons dan doen, een merkteken erbij zetten, een kruisje in de kantlijn, een streep onder de woorden, of we gebruiken een markeerstift. Jawel, u weet wel, merken. Als iets bemerkenswaardig is of zoiets, dan betekent het dat het waardig is om er een merk, een teken bij te zetten, zodat je dat weer kunt terugvinden. Dus let dan op. Aansluitend erop blader ik natuurlijk gewoon inmiddels naar Daniel 9 en zeg ik in het voorbijgaan dat als je echt wat wil weten over de volgorde, de chronologische orde, de volgorde van de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, dat gaat je niet lukken, tenzij dan dat je eerst deze profetie van Daniel kent. Daar kom je niet omheen. En als je hem laat liggen, dan wordt het één grote chaos. Daar kom je nooit meer uit. En sommigen zeggen dat ook. Die zeggen, daar kom je niet uit. De volgorde van de gebeurtenissen. En dat komt omdat men Daniel 9 niet kent. Zo simpel is dat, hè. En als de Heer een antwoord moet geven op de vraag, wanneer zal dat zijn of wat zijn de tekenen, zegt hij, Daniel, let op Daniel. Concreter kan het niet. Nou goed, daarmee kom je terecht in Daniel 9. Vers 24 tot 27. Er gaan 23 versen aan vooraf die van belang zijn, omdat daarin in de eerste plaats sprake is van een profetie over 70 jaren. Dat is in vers 2. En die 70 jaren hadden van doen met, en ik zeg het meestal net zo onnauwkeurig als vanavond, ze hadden van doen met de ballingschap van Juda, van het tweestammenrijk, de Babylonische ballingschap. In dat verband wordt een periode van 70 jaar genoemd, in elk geval. Dat ik het onnauwkeurig zeg, is gewoon omdat, ja, het is eigenlijk nog veel, veel ingewikkelder en uitgebreider, maar het heeft voor ons nu vanavond geen betekenis. Dat wil zeggen, dat doet er nou even niet toe. Maar Daniel, dat staat in vers 2, die immers de belangrijkste Jood was in de ballingschap, die de hoogste ambtenaar was, de hoogste, hoe zeg je zoiets, de hoogstgeplaatste Jood in het Rijk van Babel en daarna van de Meden en Perzen, toen die inmiddels Babel hadden overgenomen. Deze Daniel, die met recht, en ik bedoel in rechte, het hele Joodse volk kon vertegenwoordigen vanwege zijn positie, die vond dat die 70 jaren van verwoesting van Jeruzalem zo ongeveer om waren. En hij kende zijn positie, hij ging dus in gebed en beleed in de volgende verse de zonden van zijn volk, Juda, voor de Heer. Want hij begreep dat weliswaar een periode genoemd was en dus een datum vaststond, maar als het volk niet tot bekering zou komen, zouden ze sowieso geen deel hebben aan de beloofde zegeningen. Dus hij vertegenwoordigt het volk in gebed. Ook dat is profetisch. Dit is historisch, maar ook dat is profetisch, omdat hij daarmee in de positie gaat staan van de figuur die aan het eind van de 70ste week het Joodse volk in rechten vertegenwoordigt bij God. En namens het volk de naam des Heren zal aanroepen. Met als gevolg dat de Heer dan ook verschijnt. En dat is het einde van de 70ste week van Daniel. Kortom, ook deze gebeurtenissen van vers 1 tot en met 23 verwijzen ons naar het einde, dat kun je hier nog niet weten, maar goed, verwijzen ons naar het einde van de 70 weken van Daniel. Maar die profetie komt nu pas vanaf vers 24, waarin tot Daniel gezegd wordt, Daniel, dat is wel aardig hoor, die 70 jaren van die verwoesting van Jeruzalem. Maar zal ik je nog eens wat vertellen, zei de Heer. Er zullen zelfs 7 perioden van 70 jaren alsnog voorbij gaan en dan komt pas werkelijk de verlossing. En niet maar uit de Babylonische ballingschap voor alleen het Joodse volk, maar met veel verder strekkende gevolgen. En zo begint vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Niet maar 10 weken zijn de 10 maal 7, want de week is 7, dat is hetzelfde woord, hè. Niet maar 70 jaar, maar 7 maal 70 jaar, of andersom 70 maal 7 jaar. Waarschijnlijk moet je leven 70 weken zijn bestemd over uw volk. Niet maar 7 jaren tot het Jeruzalem herbouwd zou mogen worden. Of althans 70 weken, of 70 jaren tot aan de terugkeer uit ballingschap of zo. Maar het is 70 maal 7. 490 jaren zijn dat dus, hè. 490 jaren zijn bestemd over uw volk. En dan gaat hij, hè? Snel, hè. Over uw volk. Welk volk? Juda. Niet Israël, Juda. Israël was weggevoerd in Bijbelse terminologie, sorry, Bijbelse terminologie, hè. Israël was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Toen bleef Juda over. Die nam weliswaar in de verdere geschiedenis de naam Israël over. Maar strikt genomen, ze zijn niet Israël, ze zijn Juda. Die heb je toch hopelijk, hè? Ik hoop niet dat ik daar dieper op in moet gaan, want dan kom ik helemaal niet meer terug in Marcus. Nou, je moet dat maar even zo nemen. Ik probeer het te onthouden. In Ezechiël 11 heb ik kort geleden, een paar keer gelezen, dat de Joden, Juda, zei over Israël, over het noordelijke rijk: ga jullie maar weg, maak u verre heen, laat de Heer maar los. Want dan verdwijnen jullie in ballingschap, of naar waar ook ter wereld, of naar de koloniën, of uiteindelijk in Assyrische ballingschap, en dan erven wij jullie land. Staat er. En dat hebben ze ook gedaan, want toen de 10 weg waren, bleef alleen de 2 over, en die hebben zich de naam Israël dus eigen gemaakt, min of meer terecht. Want voor zover er nog een priesterlijk volk van God was op aarde, was het niet meer 10, maar er waren die 2, was Juda, en er hoort de naam Israël bij. Dat is inderdaad zo. Maar wij moeten dit weten om ze niet met elkaar te verwarren. Hè? Het volk heet als volk Juda. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is niet een tijdrekening voor de wereld, ook uiteraard niet voor de andere stammen, maar alleen voor Juda. 70 weken zijn bestemd over uw volk, over uw heilige stad, ander woord voor stad. Een woord in steden van stad. Plaats. De heilige plaats. In welke plaats? Jeruzalem. Staande in de heilige plaats. Ik bedoel, dat hoeft niet noodzakelijk een tempelplein te zijn. Dat zou best kunnen. Zelfs zeer waarschijnlijk, maar je moet oppassen ermee, hè. Jeruzalem in elk geval. Over uw heilige stad, om de overtredingen te sluiten en om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om het gezicht van de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligen te zalven. Nog een keer, na 490 jaar zullen de overtredingen beëindigd zijn, gesloten, afgesloten, beëindigd. En daarmee ook weggedaan trouwens, achter slot, weg. Dan zullen de zonden verzegeld zijn, heeft dezelfde betekenis, is gewoon een parallelisme. Dan zullen de ongerechtigheden of de ongerechtigheid verzoend zijn, dat is nog een keer hetzelfde, zodat je je niet kunt vergissen. En aan de andere kant om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om het gezicht en de profeet, dat wil zeggen het visioen en de profetie. Want of het moet zijn profeet of profetie, dat kan je aan het Hebreeuws heus niet zien. Je kunt niet eens zien of het een werkwoord is of een zelfstandig naamwoord. En als het een zelfstandig naamwoord is, kun je zeker niet meer zien of het iets is of iemand. Dat is in heel wat talen trouwens niet onderscheidend. Bij ons wel, maar toch maar. Dus om het visioen en de profetie te verzegelen, in de zin van, dan is het voltooid, vervuld namelijk, bekrachtigd. En om de heiligheid der heiligheden te zalven, alles na 490 jaar, de heiligheid der heiligheden te zalven. Nou ja, waar zou dat nou op slaan? Het ligt voor de hand natuurlijk, hè. De heiligheid der heiligheden is gewoon de Messias. De gezalfde. Dat woord staat er ook, twee keer. De Messias. Dus de komst van Christus. Want wanneer zullen de zonden ook alweer weggedaan zijn? En ik laat de andere termen maar even buiten beschouwing. Als de Messias komt en daarmee het nieuwe verbond aanbreekt, want dan zal ik hun zonden niet meer gedenken, enzovoorts. Neem maar Jeremia 31, neem maar de makkelijke teksten dan zomaar. Hè. Dat zou je zo uit het hoofd moeten weten allemaal. Hè. Kortom, 490 jaar tot op de komst van de Messias, het aanbreken van het nieuwe verbond, de vervulling van al de beloften gods, de terugverzameling van Israël, want dat zou dan ook gebeuren, en al dat soort dingen meer. 490 jaar, 70 weken. Weken in de zin van jaren. Hè. Komt dat vaker in de Bijbel voor? Weken in de zin van 70? Ja, dat komt vaker in de Bijbel voor. In de Statenvertaling kom je zelfs het woord jaarweek tegen. Nee, niet hier, maar elders. In de wet al. Dus het hoef ik verder niet uit te leggen. Week betekent gewoon 7. Ook bij ons eigenlijk. Maar goed. Dan komt hij, hè? Want dit was een algemene uitspraak. En nou komt het. Weet dan en versta. Die het leest merken erop. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Om te laten wederkeren. Doen of laten is soms hetzelfde, hè? Leuk is dat, hè? Taal. Ja. Van de uitgang des woords om te laten terugkeren. Te doen wederkeren. En om Jeruzalem te bouwen. Tot op. Oké, dan moet je eerst stoppen, want dan weet je nu dat deze tijdrekening van 490 jaar begint bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Wanneer ging het woord uit om dat te doen? Om terug te keren. Wanneer werd in de ballingschap officieel, zwart of wit, per brief, per papieren brief zeggen wij dan, ja, zeiden we dan in militaire diensten. Wanneer ging dat woord uit waarbij men toestemming kreeg om uit de ballingschap terug te keren naar Jeruzalem? En om Jeruzalem te bouwen. Sterker nog, om Jeruzalem te bouwen, even iets verder in het vers, de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden. Dat wil zeggen, niet maar Jeruzalem in de zin van een verzameling woningen, maar in de zin van een stad, in de zin van een vesting. Dat de muren gebouwd mochten worden enzovoort. Die is niet zo moeilijk, dat is in 445 voor onze jaartelling, in het 20e jaar van Ahasveros, heet hij in de Bijbel. Artaxerxes, Ahasveros, en je vindt het verhaal in Nehemia 1. Waarom kijk je zo droevig, zei Ahasveros tegen Nehemia. En Nehemia zei, nou, het is toevallig Rosh Hashanah. Het is, nee, dat staat er niet bij, maar als je goed leest staat het er. Het is toevallig Nieuwjaarsdag, de eerste van de eerste maand. En in ons volk. Maar ja, wij weten hoe Jeruzalem erbij ligt. Een grote puinhoop. Dus niet veel bijzonders daar. Dus daarom ben ik droevig. En toen zei Ahasveros, wat wilt u dan van mij? En toen zei Nehemia, nou ja, als ik dan een mens mag doen, heb ik graag dat u een brief schrijft met een handtekening eronder. Toch? Staat er allemaal, hoor. Niet met deze woorden, maar dat staat er allemaal. Waarbij ik toestemming krijg om naar Jeruzalem te gaan, om daar Jeruzalem te gaan herbouwen enzovoorts. En als u toch bezig bent, geef me dan ook even een briefje voor de fourier, dat ik hout meekrijg en spijkers en bouwmaterialen. Echt waar, staat er allemaal. En dat deed de heer Ahasveros, de koning. En die brief staat er dan in, enzovoort. En dan vraagt de koning nog, hoe lang zal dat duren, hoe lang ben je weg? Hij zei, nou, zo, enzovoort, zo ging dat. En dat was in het 20e jaar van zijn koningschap, en dat is niet twijfelachtig, dat is het jaar 445 voor onze jaartelling. Te rekenen vanaf 1 Nissan. En dat is de enige gelegenheid waarbij men toestemming kreeg, niet alleen om terug te keren naar Jeruzalem, maar ook om de stad als stad te bouwen. Niet maar de huizen, de stad als stad. 445 voor onze jaartelling. Goed. Wat het was vanuit deze dagen van Daniel nog een hele poos te gaan. En ik lees hem weer, hè. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren, dat is dus Nehemia 1. En om Jeruzalem te bouwen tot op Messias, daar staat het woord weer. Maar nu netjes vertaald, niet maar zalven, maar tot op de gezalfde, de vorst. Opmerkelijk is dat er niet staat de koning. Nou gebeurt het wel dat een koning vorst genoemd wordt. Maar toch moet je even kijken, niet de koning, de vorst. Maar het woord vorst heeft dezelfde betekenis als prins. Het betekent eerste, de voorste, de eerste. Vorst en prins is dus volkomen identiek eigenlijk. De eerste namelijk met betrekking tot de troonsopvolging. Wij zijn dat vergeten, toen hebben wij een raar woord moeten uitvinden, dat heet kroonprins. Omdat we de betekenis van prins vergeten zijn. Dus dan wordt het kroonprins. Nou oké. Vorst. Ze staan onder de koning namelijk, de vorsten. Hij is het nog niet. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken, dat is samen 69 weken van 7 jaar, dus dat is 483 jaar, vanaf 445 voor onze jaartelling, 483 jaar, dat brengt je bij de gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Zal ik u eerder verteld hebben. Ik ken meerdere rekensommetjes erover met verschillende jaartallen, omdat men daar niet allemaal helemaal zeker meer weet. Maar ze komen, ik ken er meerdere die weliswaar verschillend zijn, maar ze komen toch op de dag nauwkeurig uit. Zodat je nou nog niet precies weet welk jaar het was, maar dat vind ik wel vermakelijk. Daar ga ik maar verder niet op in, want zo nauwkeurig hoeft het voor mij helemaal niet. Maar het leidt niet tot het koninkrijk, het is 483 jaar, 69 weken. Ze leiden tot Messias de vorst. En dat is de enige gelegenheid waarbij wij de Heer Jezus tegenkomen, waarbij hij algemeen erkend wordt als de zoon van David en als de Messias. Met de woorden gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de zoon van David enzovoort. De enige gelegenheid die wij kennen is die van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar die was net geweest in Marcus 12 en 13, weet u nog? We zijn die dagen net voorbij. Die 69 weken zijn net voorbij. En voor de goede orde, er staat 7 weken en 62 weken. Kennelijk is het zo dat de 7 weken voldoen hebben, of de aanduiding zijn van de tijd waarin Jeruzalem als stad herbouwd werd. Waarin namelijk de straat en de grachten wederom gebouwd werden in benauwdheid der tijden. Je kunt de geschiedenis ook verder lezen in Nehemia uiteraard. Hè? Waarbij uitdrukkelijk sprake is van de bouw, niet maar van de woonhuizen zozeer, dat mocht al veel eerder namelijk. Maar van de verdedigingswerken van de stad. Met 12 poorten en 12 torens, wordt allemaal uitgebreid besproken, er worden namen bijgegeven. Dus dat kan helemaal niet missen. Dat zijn de eerste 7 weken, zeg maar 49 jaar. En daarna volgen nog 62 maal 7 jaar. Let er bovendien op dat de aanleiding tot deze profetie was in vers 2. de situatie van Jeruzalem. In het eerste jaar van de regering van Darius merkte ik, Daniel, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Het gaat over Jeruzalem, niet maar over de ballingschap namelijk. Ik zei al, het is iets ingewikkelder, maar goed. Het gaat over verwoesting van Jeruzalem. Maar deze profetie over 70 weken alsnog hangt net zo goed aan Jeruzalem. Daarom begint het ook met 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat is het Joodse volk en Juda had nou eenmaal Jeruzalem als hoofdstad. Vanaf dat er een koning was in Juda, in Israël wel te verstaan, maar ik bedoel uit Juda, ik heb het niet over Saul, maar over David, lezen wij over dat David, nadat hij koning gemaakt was door alle stammen van Israël, veroverde Jebus, noemde het Jeruzalem, bouwde er zijn paleis en bereidde de bouw van de tempel voor. En Jeruzalem is Jeruzalem sinds David, de koning uit het huis van Juda. Goed, dan gaat het hier dus ook over, vandaar dat de 70 weken, dan wel de 69, want dat maakt geen verschil. Ze beginnen namelijk bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. De eerste 7 weken blijkbaar worden in verband gebracht met de periode van herbouw van Jeruzalem, kennelijk tot de voltooiing daarvan. Iets anders is niet te vinden namelijk in de geschiedenis. Waar zouden die 49, die 7 weken, waar zouden die 49 jaren eindigen? Kennelijk met de voltooiing van Jeruzalem, maar meer weten we daar niet van. Tot op Messias de vorst, maar dat noemen wij tot vandaag de intocht in Jeruzalem. Hoewel we inmiddels weten, hopelijk, dat het dat niet werd. Integendeel, er werd verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. En onthoud dat woord verwoesting, want nu gaat hij verder, hè. Vers 26. En na die 62 weken, waaraan er nog 7 vooraf gingen, dus het is hetzelfde als na de 69 weken. Dat wil zeggen, na de intocht in Jeruzalem, zal de Messias... Ik heb altijd de Authorized Version in vertaling. Daar staat er, Messiah shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. In de zin van ophouden. Uitgeroeid, dat is een, niet verkeerd, maar het is een vertaling een bepaalde kant op. En heel sterk een bepaalde kant op. En dat komt omdat de vertalers... nou eenmaal niet geloofden in een wederkomst van Christus om op aarde de troon van David te herstellen in Jeruzalem. Heb je dat? Dus dingen die erover gaan, hebben ze dus ook niet begrepen. Ik heb het niet over kwade wil. Dat zou ook nog kunnen, maar dat noem ik niet. Ik noem alleen, dat zien ze niet, dat kenden ze niet. En ze herkennen dat in de vertaling ook niet. En bovendien in de situatie van de reformatie, want dat was het eigenlijk, hè, toen in de dagen van de Statenvertaling, lag het natuurlijk voor de hand dat men zich concentreerde op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus in zijn dood en opstanding. En dat heeft men erin gelezen. Messias shall be cut off. Hij zal afgesneden worden, uitgeroeid worden, zoals men een tak van een boom afsnijdt. Staat in de woordenboeken, hoor, of in de lexicons, in verband met dit woord, dat het dat betekent. En dan een cut-off is nog niet zo gek. Maar uitgeroeid is wel heel sterk, maar men laat het slaan op zijn dood. En als je dan toch bezig bent, kun je dat met volgende zin ook doen, want daar staat letterlijk, maar en, want maar is hetzelfde als en, dat weet u, en... En hij zal niet hebben. Dat is wat er letterlijk staat. En hij zal niet hebben. En omdat men een tegenstelling ziet, dat is het ook, heeft men vertaald met maar. En men heeft ervan gemaakt, het zal niet voor hemzelf zijn. Dan heeft hij er zelf niks aan. Dus als het niet voor hemzelf is, en zo komt het... Nou ja, is het weer vertaald één bepaalde kant op en wel zo ver mogelijk. Hè? Maar letterlijk, hij zal niet hebben. Wij mogen er geen moeite mee hebben. We weten wat het over gaat. Over de Messias die komen zal om de troon van David in Jeruzalem te herstellen. Daar gaat per slot heel Daniel over. Dat is wat de man bezig hield. De troon was weg uit Jeruzalem. Maar de beloften aan David waren duidelijk genoeg. Dus hoe en wanneer zal die troon weer terugkeren in Jeruzalem? Dat is waar het over gaat. Nou, het antwoord is na 490 jaar, maar na 483 jaar komt weliswaar de koning, degene die koning zou moeten zijn, de Messias. Maar hij zal afgesneden worden, zijn loopbaan. En het meest letterlijke gebeurde dat bij wat men nog steeds noemde de intocht in Jeruzalem. Het had een feestelijke intocht moeten zijn, maar het werd een anticlimax. Ook letterlijk, men ging het dal in. Vanaf de Olijfberg en hij weende over de stad en er kwam van een feestje niks terecht. En ze waren in de stad en de heer ging daar tekeer, weet u wel, in de tempel met de zogenaamde tempelreiniging. En de discipelen zeiden nog, kijk eens wat een mooie gebouwen dit zijn, om hem af te leiden, denk ik, of wat dan ook. Om dat tot rust te krijgen. En hij zei, ja, mooie gebouwen, kijk nog maar een keer. Zal verwoest worden. Hè? Nou goed. Kortom, anticlimax. Hij zou afgesneden worden. En de volgende uitdrukking, en hij zal niet hebben, dat is makkelijk genoeg, want wat zal hij dan niet hebben? Dat is de enige echte vraag dan, hè? En hij zal niet hebben, wat zal hij dan niet hebben? Zijn koninkrijk niet, zijn troon niet, die komt de kroonprins, wat zal hij niet hebben? Zijn kroon, moeilijker mag het toch niet wezen. He? Niet na 69 weken. Het wordt nog ingewikkelder. En begrijp goed, in Marcus, waar we vandaan komen, waren die 69 weken inmiddels om, hè? Ja, een paar dagen terug. Goed. En dan staat er: en een volk van de vorst die komen zal. Dat is wat vaag. Maar als je maar een volk in gedachten hebt en een vorst van zo'n volk, zal de stad en het heiligdom verderven. Wat staat er dus meteen? Jeruzalem zal verwoest worden. Nadat het herbouwd is, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zal de stad verwoest worden. Het gaat dus nog steeds over Jeruzalem. Let erop. Ik weet dat ik mezelf herhaal, maar dat doe ik met opzet. Let erop dat de hele profetie hangt aan Jeruzalem. Kortom, na die 62 weken zal een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en daarmee de tempel, neem je maar aan, de heiligdom, verderven, verwoesten. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. Daarna wordt het altijd vaag, want over wiens einde gaat het? Of het einde waarvan? Van de stad of van die man die komen zal. Als je er maar uit oppikt dat er een einde komt en dat een overstromende vloed komt die alles wegvaagt. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Tot wanneer? Ja, tot het einde van die 490 jaar, lijkt mij. En dan pas komt de Messias. Als zodanig, als Messias. En dan wordt het specifieker. Dat is vers 27. Want wat wij missen is de vermelding van de 70ste week. Begrijp je me goed? Die kun je lezen in vers 26, tot het einde toe. Dan zeg je, nou ja, het was nog 7 jaar te gaan tot het einde toe. Dat zou kunnen. Maar wij missen de vermelding daarvan. Wij vinden namelijk de vermelding van 7 weken en 62 weken. Dus, zal maar zeggen, 7 opschrijven, 62 opschrijven, 1 onthouden. Dat moet nog komen, hè? Die heb je nog in het verschiet zit die dan, hè? We laten hem in het verschiet totdat er aanleiding is om hem uit het verschiet te halen, zal ik maar zeggen. Dan staat er dus... En zal velen verbond versterken. 1 week. En dan heb je 70ste week van Daniel. Daar zit je op te wachten. Die komt. Het probleem is echter dat hij niet meteen komt in vers 26 waar je hem zou verwachten, maar in vers 27. En de reden daarvoor... We praten achteraf, dus waarom kan ik het niet gewoon heel makkelijk zeggen? De reden daarvoor is dat na die 69 weken heel die jaartelling, de telling van die weken, is stopgezet. Bovendien, er is niet eens een Joodse stad of zo in onze dagen net weer. Sinds 1948 officieel, maar daarvoor ook al niet. Er is niet meer een Joodse stad of een Joodse staat. Die is verwoest geworden, er is geen steen op steen gebleven, enzovoort. En waar het volk niet is, loopt de klok ook niet door. Met andere woorden... Ergens in de toekomst moet die 70ste week van Daniel alsnog passeren. Als je dat niet oppikt, kom je er nooit meer uit. Dan heb je een Bijbel halfvol, bij wijze van spreken, met profetieën. Bij wijze van spreken. Met profetieën over de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. Maar je zult ze nooit kunnen organiseren. Dat wil zeggen, je kan ze nooit met elkaar in een logisch verband brengen. Dat is volstrekt onmogelijk. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom men in het algemeen de heel die wederkomst van Christus dan ook helemaal niet verwacht. Het gewicht van al die profeten, van al die profetieën, wordt niet gemerkt. Omdat men het verband niet kent. En dan komt men er zo weer tegen, zegt, oh, een beetje vage taal, oké, verder. Een beetje mystiek, wat het maar is. En zo gebeurt het. Maar het hele punt is, die 70ste week begint pas in de toekomst. Die is nog in de toekomst. Wij die dit geloven, worden geacht deel uit te maken van de zogeheten futuristische school. Zo heet dat. De futuristische... Futurum, dat is Latijn voor de toekomst. Maar de term impliceert dat wij geloven niet dat er nog een toekomst is, maar wij geloven dat de 70ste week van Daniel nog in de toekomst ligt. Daartegenover heb je de zogenaamde historische school. En u begrijpt het, de essentie daarvan is dat men ervan uitgaat of gelooft dat die 70ste week van Daniel in het verleden al gepasseerd is. En dan komt er dus niks meer. Dan heb je eigenlijk de hele wederkomst van Christus weggeredeneerd, als het er nou helemaal over gaat. Maar zo consequent is men gewoonlijk niet. Hè? Maar zo ligt dat ongeveer. Dan heb je nog een paar varianten op die twee scholen. Maar u begrijpt, dat zijn de grijstinten die toch alles door elkaar gooien. Dus waarom zou ik die vermelden? Maar wees er alert op. Hè? Als men niet weet of beseft of gelooft dat die 70ste week van Daniel nog toekomst is, dan kan je praten wat je wil over de profetieën, maar men zal het niet kunnen begrijpen. Omdat er geen kop of staart meer aan te vinden is. Het is niet voor niks dat de Heer dus zijn uitspraken opent met gruwelde verwoesting, waarvan Daniel gesproken heeft, staande in de heilige plaats. Hij verwijst daarmee naar vers 27 hier van Daniel 9 en ook nog wat andere schriftplaatsen uit Daniel 7 en 8 en 11... En zo komen wij inderdaad bij Daniel 9, vers 27. Daar staat... En hij, en dat slaat op een vorst die komen zal, maar het is nu de toekomst, hè. En hij zal de velen, er staat velen, maar dat is een misverstand... Hij zal de velen verbond versterken in de zin van een verbond. U ziet voor het, even technisch, u ziet voor het woord verbond het bepalend lidwoord staan. Het. Dat bepalend lidwoord staat niet voor verbond, het staat voor velen. In het Hebreeuws. Dus het woord, hij zal met de velen een, want een betekent niks, komt ook niet voor, hè. Hij zal met de velen een verbond versterken. Dat is van belang om te zien, in de eerste plaats over verbond. Als men leest het verbond, dan vraag je meteen welk verbond. En dat geeft bijvoorbeeld, de zevende-dags-adventisten de gelegenheid om te antwoorden. Nou, het Mosaïsch verbond der wet. Want die mensen vinden dat wij onder de wet moeten leven en de Sabbat moeten houden dus. En al dat soort dingen. En zij geloven dat als dit verbond aanbreekt, of deze 70ste week aanbreekt, dat dan het verbond weer zwaar gemaakt wordt. Nou ja, zij bedoelen het in het verleden, want zij geloven bovendien dat de 70ste week in het verleden thuis hoort. En dat het de Heer Jezus was dus, en niet in vast die komen zal. Dat het hij, dat de Heer is. En het verbond is dat van de wet. Want zegt men, de Heer predikte de wet. Bracht de Joden weer onder de wet, want die hadden daar een loopje mee genomen. Dat laatste is wel waar, maar het eerste niet. He? De Heer predikte de genade. Ja. En de vervulling der wet, de voltooiing der wet. Dat kwam hij zelf doen. Nee, hij zal met de velen. Het volgende punt, hoezo de velen, want nou staat daar ineens een bepaald lidwoord voor, dan is de vraag dus, welke velen? En het verschil is tussen velen en de velen, dat velen, ja, dat weet je niet wat het is, laat staan hoeveel. En de velen veronderstelt dat het toch een bepaalde groepering is als eenheid. En dat is ook zo, want het gaat, als u mij vraagt, om een Joodse natie. Ik gebruik met opzet dat woord, omdat natie kan betekenen een staat. Het kan ook betekenen een volk, als volk. Dus ik zeg het aan de veilige kant. Maar de velen, als u mij vraagt, betekent inderdaad een Joodse staat, een officieel Joods volk, dat er inmiddels ook weer is. Ik bedoel, toen de zevende-dags-adventisten werden uitgevonden, of hoe zeg je zoiets, toen bestond er geen Joodse staat, hè? Dat was daarvoor. In onze dagen bestaat hij, dus ik kan het makkelijk zeggen. Hè? Hij, een vorst die komen zal, zal met een Joodse natie, met Jeruzalem dus specifiek, want het ging allemaal over Jeruzalem, weet u nog? Hier dus ook. Hij zal met de velen een verbond versterken. Van versterken maakt men dan eventueel van, het was wat slap geworden, maar we pompen hem weer op. Of ja, men had er een loopje meegenomen, maar het wordt nu weer volledig van kracht. Dat is een misverstand. De term verbond versterken betekent namelijk gewoon een verbond van kracht maken. Bekrachtigen. Niet, het was zwak en het wordt nu sterk, maar het betekent, het was er eerst niet, maar het wordt nu van kracht. Ander woord voor sterk, kracht, precies. Dat het dat betekent, wordt bij het belachelijke afgedemonstreerd in Daniël 6. Als ik meer de tijd heb, dan neem ik dat met u door, maar vanavond niet. In hoofdstuk 6 is namelijk sprake van dat er een wet uitgevaardigd wordt, waarin het iedereen in het Medo-Persische Rijk verboden wordt om een verzoek te richten tot een of andere god. Men mag alleen een verzoek richten tot de koning. En dat wordt hem dan gezegd tegen de koning, dat hij dat zo moet doen. En dan staat er niet alleen dat ze hem dat voorstellen, maar ook dat hij dat daarna doet. En achteraf dat dat inderdaad gebeurd is. En bij al die gelegenheden wordt meerdere keren een verschillende uitdrukking gebruikt voor wat dat dan is. Een verbond bevestigen is namelijk een schrift tekenen. Een ordinantie stellen, een sterk gebod maken, die leest u in vers 8 van hoofdstuk 6, een sterk gebod maken, een gebod sterk maken, een verbond versterken. Heb je dat? Een gebod bevestigen, een schrift tekenen, een schrift en gebod tekenen, en nog een keer een schrift tekenen, dan weer een gebod tekenen, en nog een keer gebod tekenen. En dan moet je het toch weten, er staat 8 keer zo'n uitdrukking, lees het maar na, vanaf vers 8 tot en met vers 14, kom je 8 keer zo'n uitdrukking tegen, tenzij ik er een over het hoofd gezien heb. En als hier dan staat verbond versterken in hoofdstuk 9 vers 27, weet je wat het betekent? Een schrift tekenen. U weet wel. Men maakt in de volksvertegenwoordiging, Eerste en Tweede Kamer, hoe heet dat? Maakt men een wet. En die passeert allerlei stations en er moet over gepraat worden en nog eens een keer gepraat worden. En uiteindelijk wordt het pas van kracht als Hare Majesteit haar handtekening eronder zet. Als dat gebeurd is, wordt dat ook gepubliceerd in de Staatscourant. En nadat dat gebeurd is, wordt iedere Nederlander geacht ervan op de hoogte te zijn. En dan is het echt ook in de praktijk van kracht. Maar officieel, het wordt bekrachtigd wanneer de hoogste instantie, dat is officieel Hare Majesteit, haar handtekening eronder zet. Zo was het altijd. En ook hier in Daniël. En dus, een verbond versterken wil zeggen dat er een of andere overeenkomst gesloten wordt, want dat is wat een verbond is, met kracht van wet. En daarom ook gebod. En daarom ook schrift. Want als die op schrift staat, heeft het geen rechtsgeldigheid. Althans, dan wordt het moeilijk. Dus het gaat om een verbond wat gesloten wordt tussen de velen, namelijk de Joodse staat, en een vorst die komen zal. En waarover zou dat verbond nou gaan? Waarover bereiken zij een overeenkomst? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Over Jeruzalem. Het is makkelijk te zeggen, want dat hele zogenaamde vredesproces in onze dagen gaat uiteindelijk echt alleen maar over. Het gaat over veel meer, maar er is één ding wat echt om gaat. Hè. Het moet leiden tot een overeenkomst met betrekking tot de positie van Jeruzalem. Het gebruik, het beheer, het bezit van Jeruzalem, de stad. Nou, daar gaat het over. En als dat verbond ondertekend wordt en daarmee kracht van wet krijgt, begint de 70ste week van Daniël. Heb je dat? Nou ja. Het zit eraan te komen, maar dat zegt niks, want het is natuurlijk al tientallen jaren zo. Dus doe maar. Wat zei ik? Ik zei, het kan ook nog wel tientallen jaren duren, dat zei ik ook. Maar impliciet. Dat weet je maar niet. Bovendien, als ze vandaag of morgen zo'n verbond sluiten en ondertekenen, weet je nog niet of het verbond is dat hier wordt aangekondigd. Toch? Maar dat de 70ste week begint met zo'n verbond, lijkt me duidelijk. Dit is iets wat ik er ook bij moet zeggen. De uitdrukking 1 week wordt merkwaardigerwijze waarschijnlijk zonder erbij na te denken, hoewel het ook niet een vriendelijke uitdrukking is, maar ik bedoel het vriendelijk te zeggen, waarschijnlijk zonder erbij na te denken, wordt de uitdrukking 1 week uitgelegd alsof die overeenkomst bedoeld is voor een periode van 7 jaren. Dat zeggen ze er meestal niet bij. Wat ze je vertellen is namelijk wat er verder in het vers staat. Want er staat in de helft der week zal, in het midden van de week, en dan zeggen ze, dan wordt het uitgelegd als, maar in het midden van de week wordt dat verbond verbroken. En ja, dat zie ik dus niet staan, dat een verbond verbroken wordt. Dat geloof ik ook niet, bovendien geloof ik niet dat hier staat dat het verbond bedoeld was voor een periode van 7 jaren. Die ene week die genoemd wordt, is gewoon de aanduiding van die ene 70ste week van Daniël waarop we zaten te wachten. Althans, we zaten te wachten op de vermelding daarvan. Heb je dat? 1 week, week 1, nog 1 week. En met nog 7 jaren te gaan dus, tot aan het eind van alle 70 weken van Daniël, om zo te zeggen, wordt dit verbond gesloten. Of andersom, zodra dit verbond gesloten wordt, drukt de Heer op de knop. En loopt de klok weer. Van Juda wel te verstaan, want de klok liep altijd al. Alleen niet voor Juda. Die begrijpt u toch, hè? Ik hoef toch niet weer het verschijnsel van die prikklokken uit te leggen, die ze bij bedrijven hadden vroeger, ik weet niet of het nog zo is. Het zal tegenwoordig wel met een pasje gaan, elektronisch, maar wij moesten, als we binnenkwamen, de bedrijven een kaart uit het rek pakken, waar mijn naam op stond, die steek je in die klok. En dan klik, En er werd er keurig op vermeld hoe laat ik me had aangemeld morgens. En daar ging mijn tijd in. Hè? Ik was dikwijls te laat, want ik had de avond ervoor laat gemaakt. Ja, moest ik ook spreken of spelen, wat het maar was. Was de andere dag te laat. En, nou goed, en op den duur kreeg ik dus op mijn loonstrookje precies vermeld hoeveel uur ik gewerkt had. Trokken ze dat eraf, hè? Ik was te laat, ja. Niet dat het geholpen heeft. Ik vond het ook zo wel genoeg. Maar vooruit er maar weer. Maar als hij weer wegging, hetzelfde verhaal weer. De kaart in die klok enzovoorts. Nou goed, dus die klok, je kunt je dat goed voorstellen. De klok loopt voor iemand, voor een ander niet. Maar alleen voor die ene of voor het ene volk. Of voor de ene schaker wel en de andere niet. Want het is natuurlijk ook het beginsel van een schaakklok enzovoorts. Daar is echt niks moeilijks aan. En ik gun me nooit de tijd. Anders zou ik u laten zien dat je waarschijnlijk 4, maar in ieder geval 3 perioden van 490 jaar in de Bijbel vermeld vindt in verband met de geschiedenis van Israël. En dat bij gelegenheid ook die perioden waren onderbroken, dat bepaalde perioden namelijk niet werden meegeteld. Hetgeen heel vervelend is voor de chronologen van de Bijbel, die de jaartallen uitzoeken, die hebben daar ook grove fouten mee gemaakt. Je leest in 1 Koningen 6 vers 1 dat 480 jaar na de uittocht uit Egypte Salomo de tempel bouwde of iets dergelijks. Maar als je alle andere gegevens ernaast legt, blijkt dat het veel langer was. Het was meer dan 600 jaar. Toch staat er in 1 Koningen 6, meen ik uit mijn hoofd hoor, misschien zeg ik het verkeerd. 1 Koningen 6 vers 1, het was 480 jaar. Maar er zijn perioden uit de geschiedenis van Richteren niet meegeteld. Die periode namelijk waarin Israël de Heer niet diende. Die worden gewoon overgeslagen. En dat kun je terugvinden. Welke perioden dat dan geweest zijn. En daar word je dus al geconfronteerd met het verschijnsel dat zo'n tijdrekening niet noodzakelijk continu loopt. Hè? Niet noodzakelijk ononderbroken is. En hier is hij onderbroken. Je zou trouwens ook kunnen afleiden uit de constructie van dit schriftgedeelte. Ik weet wel dat voor sommigen dat geen enkele betekenis heeft, omdat ze er nooit van gehoord hebben. Maar het moet toch opmerkelijk zijn dat de eerste 69 weken vermeld worden in vers 24 en 25. Dat de 70ste week vermeld wordt in vers 27. En dat de periode die beschreven wordt in vers 26 niet vermeld wordt. Dat wil zeggen, er staat niet waar het bij hoort. Daar heb je dus een onderbreking in het verslag. Ik bedoel niet in de woorden zelf, maar in de structuur, in de vorm waarin het tot ons komt. En dat soort verschijnselen vind je in de Bijbel veel vaker hoor. Je leest er meestal overheen, omdat je er niet op bedacht bent, maar het gebeurt veel vaker. Hè. Ik vind een mooi voorbeeld altijd Efeze hoofdstuk 3, dat eigenlijk een onderbreking is in de voortgang van de brief. Je kan net zo goed uit hoofdstuk 2 rechtstreeks doorlezen in hoofdstuk 4... Begint namelijk net zo. 4 vers 1 is net als 3 vers 1. En toch heel hoofdstuk 3 is dan een parenthese. Staat als het ware tussen haakjes. Je kan zeggen het is er ingevoegd. Mensen die zich met schriftkritiek, bijbelkritiek bezighouden, zeggen dan het is later ingevoegd. Want die kennen ook dat verschijnsel van die structuren niet. Gek hè, dat lui die zich met schriftkritiek bezighouden. Te weinig verstand hebben van hoe dat zit met schrift. Ze zijn te weinig literair onderlegd. Want hoofdstuk 3 van Efeze beschrijft de eigenaardige situatie van onze bedeling. Ik had moeten zeggen de eigen aard van onze eigenaardige bedeling, die in het hele heilsplan van God beschouwd kan worden als een parenthese, als het ware als tussengeschoven. Het is niet tussengeschoven, het is in overeenstemming met het plan. Maar je kunt in overeenstemming met het plan iets tussen haakjes zetten. En het verslag daarover staat zelf tussen haakjes. Zodat de literaire vorm overeenkomt met de inhoud van het stuk. Heb je dat nog? Ja, dat is literatuur. Maar ja, heeft maar van doen met vormgeving, hè. En hier vind je dat dus ook, vind je het bevestigd. Maar goed, dan neem ik de draad weer op, anders moet ik volgende keer helemaal opnieuw beginnen. Hé, die vast die komen zal met de velen, die hij is natuurlijk iemand die ook Jeruzalem claimt. Wie dat is, Het zal blijken te zijn een van die twee beesten uit Openbaring. Niet de antichrist in de zin van de duivel die op aarde geworpen is, maar wel het beest zoals we het beest tegenkomen in ditzelfde boek Daniël. Die vast uit de eindtijd een afstammeling van Ismaël, Esau, Amalek, Agag en Haman. En waarschijnlijk ook een Filistijn. Of het echt iemand is uit de Filistijnse beweging, of hoe je dat maar noemen moet, dat is niet helemaal zeker, omdat eigenlijk, maar dit is nog moeilijker uit te leggen in de gauwigheid, omdat eigenlijk de officieel, zoals het bedoeld was, de hoogste baas van wat wij Palestijnen noemen, is niet de een of andere leider van de Palestijnse beweging, maar is gewoon de koning van Jordanië. Want het Heilige Land is in de tijd gesplitst in een deel wat min of meer bestemd was voor de Joden en een deel wat min of meer bestemd was voor de Arabieren. En die kregen, dat werd Jordanië, en het koningshuis van Jordanië moet dus geacht worden verantwoordelijk te zijn voor de Filistijnen. Wie 1948 en 49 en 50 heeft meegemaakt, weet dat. Want toen werd geroepen, die Palestijnse vluchtelingen, ja, die moeten naar Jordanië. Want Jordanië is opgericht om alle Arabieren die niet in de Joodse staat willen wonen, om die te huisvesten. En als je daarna uitzoekt hoe het zit met het Jordaanse koningshuis en wat die claimen te zijn, dan wordt dit nog een sterker verhaal. Maar goed, laat ik daar maar niet op ingaan. Want uiteindelijk, ik weet dat ook niet zeker, maar dat lijkt mij zo te zijn. Ik denk dat Jordanië er zich mee moet bemoeien. Vanwege de positie van, en de afkomst bovendien, van dat koningshuis. Hè? Nou ja, goed. Hij zal, die vorst, die zal met de velen een verbond ondertekenen, besluiten, van kracht doen zijn, met betrekking tot Jeruzalem. Daarmee breekt de 70ste week van Daniël aan. En over de lengte, de duur van zo'n gepland verbond, wordt niks gezegd. En in de helft der week, dat is het midden, kennelijk, en ook exact het midden, dat weten wij ook zeker, omdat in Daniël en in Openbaring op meerdere wijze een helft van die week benoemd wordt, ongeacht welke helft het is. Het heet namelijk 1260 dagen of 42 maanden of tijden en een halve tijd. In de zin van een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dat zijn drie verschillende aanduidingen voor een periode van 3,5 jaar. Met andere woorden, deze periode van 7 jaar wordt verdeeld in twee perioden van 3,5 jaar. Over de eerste helft daarvan wordt hier niets vermeld. Elders wel, want er wordt vermeld dat het dan vrede is. In Jeruzalem en wellicht daarmee in de Joodse staat, waarvan het de hoofdstad is. Maar er staat dan, wanneer zij zeggen het is vrede, zal een haastig verderf hen overkomen. En zo is het maar net, want in het midden van die 70ste week, waarin blijkbaar die vorst die komen zal, enige rechten kan doen gelden op Jeruzalem, wegens dat verbond. Ik denk dus dat de stad verdeeld wordt, of dat in ieder geval de zeggenschap over de stad terechtgekomen is, eens deels bij de Arabieren, om niet te zeggen de Filistijnen, en anders deels bij de Joodse staat. Maar die Arabische vorst maakt kennelijk van de gelegenheid gebruik om het slachtoffer en het spijsoffer te doen ophouden. Staat er. Daar kan ik ook kort over zijn. De termen worden gebruikt in een hoofdstuk eerder, in Daniël 8... En daar is sprake van, nou ja, wat men noemt het gedurige offer. Bijvoorbeeld in vers 12. Daar worden deze gebeurtenissen van het midden van de 70ste week uitgebreider besproken. Daar wordt namelijk gezegd dat de menigte, het volk, het Heer, vers 12, in de afval zal worden overgegeven, waarbij afval net zo goed een woord is voor afgoderij. En dat tegen, dat wil zeggen in plaats van, het gedurige. En onder het, men heeft erbij gezet het gedurig offer. Dat zou kunnen. Zulke termen komen vaker voor. Maar eigenlijk gaat het om het gedurige, dat is gewoon de traditie. De gewoonte, tegen het gebruik in, de gewoonte, dat wat voortduurt. En dan hoef je ook geen zelfstandig naamwoord meer in te vullen. Maar dat het is in de plaats van de Joodse traditie, dat lijkt me duidelijk. Die wordt namelijk verboden. Dat het duidelijk is, komt omdat dezezelfde profetie eerder een vervulling heeft gehad in de dagen van Antiochus Epiphanes. Die verbood de Joodse godsdienst en richtte inderdaad in het heiligdom een beeld op, een afgodsbeeld gewijd aan Zeus, schuine streep Jupiter. En dat wordt hier aangekondigd min of meer, maar het is een voorafschaduwing van wat in de 70ste week van Daniel gebeurt, waar inderdaad slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, waarbij ik de termen slachtoffer en spijsoffer beschouw als synoniem voor het gedurige. De vertalers hebben niet voor niks het woord offer ingevuld trouwens. Dat hebben ze goed bedacht, als je dan toch wat moet invullen. Want ook in het Oude Testament, als er staat, uw offeranden heb ik niet gewild, moet je niet alleen maar denken aan wat wij offers noemen. Het gaat om de hele complete Joodse traditie als zodanig. Op dezelfde wijze als dat in het Nieuwe Testament het woord besnijdenis genoemd wordt, niet als aanduiding van de besnijdenis zelf, maar als aanduiding van de hele Joodse traditie als zodanig. Dat is ook literatuur, hè? Dat is een stijlfiguur namelijk. Hè? Een deel wordt genoemd, een kenmerkend deel wordt genoemd voor het geheel. Goed. In de helft der week zal hij dus de Joodse godsdienst verbieden, doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn. Maar de gruwelijke vleugel is gewoon de gruwel der verwoesting, die waaruit wij, of die we zojuist tegenkwamen in Marcus en in Matthäus 24 natuurlijk. Want gruwel is afgodsbeeld en een vleugel staat ook voor eventueel, nou, staat voor godsdienst. Maar kennelijk een gruwelijke vleugel is dus afgodsdienst. Vleugel in de zin van dat een vleugel verwijst naar de onzienlijke dingen, de hemelse namelijk, de vleugel. U weet, daarom beeldt men een engel uit met vleugels op zijn rug, want anders wist je niet dat het een engel was. Hebben engelen vleugels? Nee. Maar ze fungeren als attribuut, fungeren ze als aanduiding van, let op, dit zijn hemelse wezens. Dat stelt het voor. Anders moet je dat met pijltjes erbij schrijven enzovoort. Dit is een engel. In plaats van teken je wat vleugeltjes erbij. Zo werken die dingen, ja. Die gruwelijke vleugel wordt hier, genoemd, maar in het voorbijgaan. Hè? En over de gruwelijke vleugel staat hij er dan? Ja, maar dat stond al eigenlijk in Daniel 2, de droom van Nebukadnezar, een beeld. Daniel 3, een beeld waarvoor de drie vrienden niet wilden buigen, weet u wel. Niet wilden knielen. Een beeld. En in Openbaring kom je het beeld trouwens ook nog tegen. En nog wat schriftplaatsen, maar dat doet er nou verder niet toe. Een gruwelijke vleugel. Als de Joodse religie verboden wordt, gaat dat gepaard met de verplichting tot een afval. Een andere religie, dat is wat Daniel 8 ons demonstreert. En wat Antiochus Epiphanes ons gedemonstreerd heeft. Dus de gruwel der verwoesting, dan vraagt hij zich af, maar waarom heet het dan gruwel der verwoesting in het Nieuwe Testament? En dat is een volbarige vraag, want je moet gewoon het vers verder uitlezen. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, dat kan net zo goed zijn een verwoesting trouwens hoor. Hoe je de rest van het vers precies moet vertalen, weet ik niet. Ik denk ook dat dat niet de zaken doet. Ik denk dat de strekking van het vers gewoon is, wat iedereen eruit opmaakt. Er komt verwoesting en er komt verwoesting en er komt tot het einde toe. Niks dan verwoesting. namelijk over de gruwelijke vleugel, zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe. Nou ja, tot het eind van de 70 weken, toch? Tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijn, zal uitgestort worden over de verwoeste of over de verwoester of over de verwoesting, wat het maar was. Wat er staat is dus dat er vanaf het midden van de 70ste week tot het einde van de 70ste week verwoesting zal komen. Over, in de betekenis van naar aanleiding van, die gruwelijke vleugel. De oprichting, want het afgodsbeeld brengt met zich mee dat dan verwoesting komt van Gods wegen. Trouwens, als je over vertaalt met op, en bij andere gelegenheid zeg ik u weer dat het volstrekt hetzelfde woord is, zelfs in het Nederlands. Want de V komt van de F en de F komt van de P. Over is op, dat is gewoon precies hetzelfde. Dan lees je hem weer een keer en dan begrijp je wat er staat, hè. En op de gruwelijke vleugel, niet letterlijk erop, maar op het verschijnen van, volgt. He? Daarop volgt, heet dat. Over de gruwelijke vleugel zal die verwoesting komen. Natuurlijk komt dat letterlijk over dat beeld. Als Jeruzalem verwoest wordt, wordt dat beeld verwoest. Maar het idee is dat zodra het daar staat, beginnen die verwoestingen ook. Dan heet het een haastig verderf. Dat is wat wij noemen de, nee, wat ik geloof ook in Marcus en in Matthäus, genoemd wordt de grote verwoesting. De grote verdrukking. Ontleend aan, weer twee hoofdstukken verder, want het is Daniël 12 vers 1. In die tijd zal er grote benauwdheid zijn, grote verdrukking zijn, hoedanig niet is geweest, vanaf dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal, enzovoorts. Het idee van een 3,5-jarige grote verdrukking is dus aan dit schriftgedeelte ontleend. Daniël 12 vers 1 en in het bijzonder Daniël 9 vers 27. Alleen men zou bedenken dat dat alleen betreft de grote verdrukking voor zover die zou komen over de Joodse staat en stad. Want de grote verdrukking zelf duurt veel langer en zou niet alleen komen over de Joodse staat en stad, maar over alle staten en steden. Maar goed, dat is meer Daniël 11 dan. Of Openbaring eigenlijk, hè. Maar u moet begrijpen waar we zijn. Kijk, dat na vers 27 van Daniël 9 de Messias verschijnt, ja, dat is al gezegd, bestaat in vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en dan worden uitsluitend positieve dingen genoemd. Als wij dus in vers 27 aan het einde daarvan gekomen zijn, verschijnt dus meteen de Messias. Maar weer consequent zijn en zeggen, dan verschijnt hij voor Jeruzalem. En voor het overblijfsel uit het Joodse volk. Maar nog lang niet voor de wereld of zoiets, hè. Dat komt pas veel later. Nou goed, en dan ga ik van daaruit terug. Het is de hoogste tijd. Maar ga ik van daaruit terug naar Marcus 13. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, de gruwel waarover die verwoesting zal komen. Nou begrijp je de termen. Maar dat is pas nadat je eerst Daniël 9 begrepen hebt, hè. Want het ging immers over verwoesting van de stad. Dat was de aanleiding tot de vraagstelling van de discipelen. Wanneer gij dan zult zien die gruwel waarover die verwoesting zou komen waarvan Daniël gesproken heeft. Die gruwel der verwoesting zal staan waar die niet hoort. Hij hoort namelijk niet in Jeruzalem. Weet je waar die thuis hoort? In Babel. De vraag is dan, waarom staat hij daar dan niet? Dan zeg ik, geduld. Want daar zal hij alsnog worden opgericht, maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. En het wordt ons beschreven in Openbaring 13. Komt dan alsnog. Als de Joodse staat vernietigd is, dan zijn ze namelijk in het oosten, dat wil zeggen in de hele Arabische wereld, om niet te zeggen de islamitische wereld, verkeert men in een hoera-stemming. Weet u wel, zijn ze eindelijk van de... Eerst waren ze al van die lastige christenen af ter gelegenheid van de opname van de gemeente, namelijk voordat de 70ste week van Daniël aanbreekt. En daarna zijn ze van die lastige Joodse staat af. En is de lichte weg open voor de invoering van de islam over alle volkeren. Enigszins aangepast, maar... Jawel. En dan wordt Babel de hoofdstad van de wereld. Nee, Londen en Washington zijn er al lang... betekenen al lang niks meer dan, hoor. Toen maar weer, hè. En Jeruzalem ook niet meer, men is eraf, dus dan wordt het Babel. Ja. En dan wordt daar dat beeld opgericht. Bovendien, het beeld van Daniël 2 was Babel. Uit de droom van Nebukadnezar. En het beeld in Daniël 3 was in Babel. Toch? Ja, ik kan niet missen. En in Openbaring is het ook Babel, want dat staat er allemaal bij. Nou, niet in hoofdstuk 13, maar in hoofdstuk 17 staat het dan. Dat het dat is. Het is Babel. Dus ik kan niet missen. Daar moet dat gebeuren allemaal. Maar voordat het zover is, gebeurt dat eerst in het klein in Jeruzalem. Jeruzalem krijgt namelijk een verkorte en versnelde versie van wat over de hele wereld komen zou. Maar het moet eerst over Jeruzalem komen, opdat een overblijfsel daaruit de naam des Heren zou aanroepen. En dus de Messias zou verschijnen om te beginnen bij Juda zijn koninkrijk op te richten. En terwijl dat gebeurt en Jeruzalem herbouwd wordt, onder leiding van de Messias, richten ze in Babel dat andere koninkrijk op van de Antichrist. En die twee gaan gelijk op. En dan kun je een heleboel profetieën ineens plaatsen die schrijven over een Messiaans Jeruzalem dat bedreigd wordt door de volkeren der aarde. En uiteindelijk door de koningen der opgang der zon, van achter de Eufraat. Zeg maar Babel dus. En dan staat er dat de Heer Jeruzalem bewaren zal. En jij zal Jeruzalem tot een muur zijn en dat soort dingen. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Jeruzalem waar de stoelen des gerichts gezet zijn. De stoelen van het huis van David enzovoorts. Dat is niet in de 70ste week. Het is wel in grote verdrukking, maar niet meer voor Israël of Juda, maar voor de volkeren. En die twee rijken staan tegenover elkaar. Nou ja, en dat duurt dan een poosje en dan gaat Babel alsnog ten onder, hè. Verdwijnt naar beneden, brandend en wel. Ik denk dat de aarde zich zal openen en de stad brandend zal verdwijnen. Zo wordt het beschreven. Waarom ook niet? Dat is wat met Sodom gebeurde. En Sodom wordt beschreven als voorbeeld van de oordelen. Met name ook over Babel. Hè. Nou goed, gruwel en verwoesting staande waar die niet hoort. Die het leest, die merken erop. Als dan die in Judea zijn, maar Judea is niet een geografische aanduiding. Judea betekent gewoon de Joodse staat. Ja, het Joodse land, waar het maar is. Maar inderdaad rondom Jeruzalem uiteraard. Hè. Dat als dan die in de Joodse staat zijn, we hebben het over het midden van de 70ste week, de oprichting van de gruwelde verwoesting, het ophouden van het gedurige, dan wel de offers of wat het maar was. Letterlijk of overdrachtelijk, dat maakt mij ook niet zoveel uit. Want bij die gelegenheid zou men niet alleen Judea en Jeruzalem moeten ontvluchten, maar daar hebben we het al volgende keer wel over. Het is eigenlijk de uiterste gelegenheid, dat staat er ook, is de uiterste gelegenheid waarop dat nog mogelijk is. Men had dat namelijk al eerder moeten doen in de eerste 3,5 jaar toen het nog vrede was. Heb je dat? Goed. Nou, daarover hebben we het dan de volgende keer. Het zijn belangrijke dingen, want je hebt ze nodig om inderdaad schrift met schrift te vergelijken. Om te zien hoe het een en ander in elkaar sluit. Het blijft zo dat je elk schriftgedeelte, elke profetie nauwkeurig moet lezen. Dat is zo. Maar daarna moet je het laten voor wat het is. En het leggen naast andere profetieën die je ook nauwkeurig moet lezen. En dan, als je dat goed doet, schuiven ze vanzelf in elkaar tot één chronologisch geheel. Goed, wij moeten het voor vanavond daar weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw profetisch woord hebben dat zeer vast is. Dat woord dat ons gedetailleerder dan wij dachten, in elk geval, beschrijft hoe eenmaal uw heerlijkheid alsnog op aarde zal geopenbaard worden. En hoe eenmaal alsnog dit oude en menigmaal verwoeste Jeruzalem alsnog zal zijn de stad van de grote koning, de stad waar de troon van David hersteld zal worden. Wij danken u dat we naar die heerlijkheid mogen uitzien, mede omdat wij daar zelf deel aan zullen hebben. We zullen delen in de hemelse, verheerlijkte positie van onze heiland zelf, als eerstelingen van dit nieuwe verbond en van dit koninkrijk en van zelfs een nieuwe schepping. Wij danken u daarom dat we ons deze dingen bewust mogen zijn elke dag en mogen weten dat wij veilig zijn in uw hand. Dat u het bent die voor ons zorgt en die ons leiden zou naar de vervulling van uw beloften. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Geleid u ons door een duistere wereld heen, opdat wij wandelend in het licht onze hoop en verwachting mogen richten op onze heiland zelf, die beloofd heeft ons van deze dingen te verlossen en ons deelgenoot te maken van die zalige hoop. Amen.